Ik wil graag weer starten. Als iedereen weer plaats kan nemen. Mevrouw Houtsma.
Hallo.
Heer Van Schaik. Mevrouw Houtsma, we gaan weer beginnen. Schorsing werd aangevraagd door het college. Ik geef daarom ook wethouder Treep het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga door de laatste vragen heen die in het tweede termijn gesteld zijn. Bij het CDA heb ik geen vraag meer gehoord. De SGP heeft over de 94 per jaar het gemiddelde. Gemiddeld moeten we 94 woningen per jaar. Dan hebben we gekeken van hoe langjarig en hoe houden we dat dan op een gemiddelde. En daar hebben we gekozen voor 80 tot 100. En daar zit 94 middenin, zo'n beetje. Vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. Transformatie, moverende redenen. Zouden we alleen sociaal bouwen in Hoevelaar? Dat zou kunnen, maar het zou ook kunnen van niet. Daar kan ik niks anders van maken.
Voorzitter, ik begrijp het niet. Wilt u het nog één keer uitleggen?
Meneer Mulder doet de stelling dat transformatie een moverende reden kan zijn dat transformatiekosten hoog zijn. En dat we daarom alleen sociaal zouden bouwen in Hoevelaar, maar dat is niet zo. Er worden ook in inbreilocaties wordt er sociaal gebouwd. Gemeentebelangen vraagt over een overzicht voor al die financiële consequenties. En in welk gremium dat behandeld wordt, dat overzicht, dat krijgt u van ons. Woningsplitsing in de koopwoning in het buitengebied, wordt dat getoetst? Jazeker, dat doen we al. Dat willen we ook nadrukkelijk ruimte voor bieden. De moverende reden is een uitputtende reeks. Het is geen uitputtende reeks. Afhankelijk van wat er in de praktijk zich voordoet, moet dat gewogen worden. Maar dat u begrijpt dat een zware weging kent.
Ik snap dat het uitputtend is de ene kant. Hè? Zeg maar. Ja. Het is geen dichotomie, het is een continuum, wat mij betreft. Dus je hebt uitputtend en je hebt al naar gelang de situatie. Kan ik hier nou uit concluderen dat u zegt, het is echt letterlijk al naar gelang de situatie. Er is niet een aantal onderliggende criteria waarop wij dan wel bepalen, waarvan wij zeggen, oké, dit zijn moverende redenen. Dus los van criteria.
Wethouder Treep.
Volgens mij was uw vraag, is het een uitputtende reeks? Mijn antwoord is geweest, het is geen uitputtende reeks. We zullen inderdaad per keer moeten kijken. Maar u begrijpt dat sociale huurwoningen realiseren is ook voor een college een belangrijke prioriteit. Dus mocht er al iemand mee komen met een moverende reden waarom het niet kan, daar zullen we heel kritisch naar kijken. Want we hebben er ook een belang bij om sociale huurwoningen te realiseren. Dat willen we graag. Dus als er al iemand meent te moeten komen met een moverende redenen, dan zullen we daar kritisch naar kijken. Maar het is afhankelijk van wat er in de praktijk zich voordoet.
Voorzitter, laatste reactie. Uiteraard. Dat u daar alles voor wil doen, dat staat buiten kijf. En dat is ook helemaal niet wat hier speelt. Wat duidelijk is, waar ik graag comfort in wil hebben en een veiliger idee, is dat op het moment dat je hebt te maken met dat speelveld en een projectontwikkelaar, nogmaals, geen niks mis mee, wil zoveel mogelijk winst maken. Dan zit je in een spanningsveld en dan lijkt het me handig, zoals met zoveel zaken, dat er criteria zijn op basis waarvan je bepaalde moverende redenen weegt. En u stelt nu, die zijn er niet. We kijken dat echt per situatie.
Wethouder Treep.
Ja, dat heeft u goed begrepen. Het zijn altijd een uitzonderingsgevallen waarin moverende redenen van toepassing zou kunnen zijn. Vandaar dat we per situatie moeten bekijken of het zou kunnen of het niet zou kunnen. De VVD benoemt nog, wij bepalen zelf ons eigen beleid. We bepalen het niet alleen zomaar, maar op grond van het woonbehoefteonderzoek, waarvan ik net gehoord heb dat iedereen zich daarin kan vinden. En wat ik overigens ook wil benoemen, dat de wachtlijsten in Amersfoort, dat werd net op links ook benoemd, enorm lang zijn. Dus het is niet zo dat het elders een walhalle is, maar er moet ook gewoon heel lang gewacht worden op een passende woning. Een actueel overzicht van de leegstand of transformatie hebben we op dit moment niet zomaar voorhanden.
Voorzitter.
De heer Mulder, SGP.
Ik heb van twee van de drie vragen beantwoording gehad. Ik heb nog een vraag openstaan. Dat is het college bereid om een belangrijke partner, Vlei Wonen, voorafgaand aan de woonvisie te betrekken en niet zo laat achteraf, net voordat het opgeleverd wordt?
Wat ik graag wil benadrukken is dat Vallei Wonen is inderdaad een belangrijke partner van ons. En wij spreken elkaar regelmatig. Dus ook in de loop van dit proces. We waren ook bezig met de prestatieafspraken. Hebben we regelmatig met Vallei Wonen van gedachten gewisseld. Maar Vallei Wonen is een hele belangrijke partner in het realiseren van onze woonwensen. Maar we hebben nog meer stakeholders. En in die zin heeft Vallei Wonen in de woonvisie qua verrijkingsmogelijkheden dezelfde gelijke positie gekregen met de overige stakeholders. Wat niet wil zeggen dat we niet met elkaar spreken onderwijl.
Voorzitter.
De heer Stam.
Ik had nog de vraag openstaan of u kon bevestigen de 35% en de splitsing. Of dat inderdaad zeg maar de door mij benoemde cijfers waren, zoals ik die interpreteer. Dus zeg maar globaal 20 sociale huur en globaal 15 sociale koop, waarbij je ongeveer globaal bij die 35 komt. Is dat correct of niet?
De 20% is niet globaal, dat is gewoon minimaal 20%. En de 35% is een globaal percentage, wat we gerealiseerd hebben.
Wil ik voorstellen dat we dit agendapunt, het eerste agendapunt van deze vergadering, we hebben er nog 3 te gaan besluiten. Ik denk dat dit een bespreekstuk gaat worden. Dat stel ik hierbij vast voor de komende raad. Voordat ik het stokje weer overgeef aan de echte voorzitter van vandaag, mevrouw van Oostrom, wil ik toch even graag peilen of wij deze avond continueren gezien het tijdstip. Daarbij wil ik wel al aangeven, wat ik heb begrepen, ik kijk even met een schuin oog naar de tribune, dat er mensen aanwezig zijn die op een van de 3 raadsvoorstellen aanwezig zijn gekomen. Het zou natuurlijk wel vervelend zijn als na zo'n lange zit we deze stuk op een ander tijdstip gaan bespreken. Los van alle ambtenaren die hier ook bij betrokken zijn. Wat gaan we doen? Meneer Stalman.
Wat u aangeeft, er zit publiek wat inderdaad voor een bepaald onderwerp. Welk onderwerp is dat? Want dat had u niet benoemd.
Ja, dan doe ik een van horen zeggen. Dan gaat het volgens mij over het plan van aanpak doorontwikkeling onafhankelijke cliëntondersteuning. En ik zie bevestiging.
Correct. En wat ik begrijp, de Eiken Processiehubs is ook iets wat moet. Dus dat zijn 2 punten die moeten. Dan blijft er dus nog 1 over waar ik graag dan de overigen van horen of die ook vanavond nog besproken.
Heer Van der Hoef.
Ja, ik ben het met u eens. Als er mensen op de tribune zitten, dan moeten we dat punt zeker vanavond niet laten gaan. Dus die moeten we zeker behandelen. Dus ik stel dan voor dat we die Eiken Processierups behandelen. En het punt van de doorontwikkeling. En wellicht is dan een idee om aan degene die agenda punt 11 op de agenda hebben gezet, de vraag om dat door te schuiven naar de commissie van februari.
Wel even de reacties van de andere partijen. Partij van de Arbeid GroenLinks, wat vindt u?
Februari,
denk ik. Want 17
ja, dan
januari.
Dan zou ik hem doordoen naar februari.
17 januari is al erg vol. Dat is niet gebruikelijk om vanuit de zijlijn. Dan denk ik dat we ze allemaal moeten afronden, stel ik dan voor. Dan geef ik wel het stokje over, mevrouw van Oostrom.
Is iedereen dan weer zover dat we verder kunnen gaan met de agenda? Dan wil ik graag agenda punt 9, bestrijden eikenprocessierups, in bespreking geven. Wie mag ik daarover het woord geven? Heer Mulder, meneer Bessenbinders, mijn pen houdt ermee op. Hij doet het weer. Meneer Smit, meneer Stalman. En, ja, ik zag iets in mijn ooghoek, maar... Meneer Mulder heeft het woord, SGP.
Voorzitter, vanwege de tijd zal ik het zeer, maar ook zeer beknopt houden. Ik ga het zeer beknopt houden. Serieus onderwerp, veel overlast geweest. Wij zijn blij met dit voorstel zoals dit voor ligt, dat het onderwerp zo serieus wordt opgepakt. We zien een driejarig plan van aanpak liggen voor deze enorme overlast. En wij vinden het ook naar de burgers toe, zeg maar het minste wat we kunnen doen, gezien de onverwachte overlast die ze daarmee gekregen hebben. Maar wij willen wel een extra vangnet inbouwen, en dat is ook mijn vraag, ook naar de bewoners toe. Wij willen niet dat dit nog een tweede keer voorkomt naar de bewoners. En wij denken dat er mogelijkheid zou kunnen zijn om aan het einde van deze zomer adequaat te evalueren hoe slagvaardig het geweest is en hoe succesvol. En dat er ook afgesproken wordt met degene waar we de contracten mee aangaan. Dat we tussentijds kunnen evalueren en het plan kunnen bijstellen. Om zo zekerheid in te bouwen voor de omwonenden. Dat er alles, maar ook alles aan gedaan wordt om adequaat erop in te spelen. Dus is het mogelijk om te evalueren en daardoor het plan bij te stellen. Dat dat afgesproken wordt, zodat we echt het maximale door evolutie, laat ik het maar zo zeggen, eruit halen. Dat is het, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Bessenbinders, aan u het woord, CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dank dat het college actie gaat nemen in de bestrijding van de eikenprocessierups. Het gaat hier in de gemeenteraad vaak over kleine dingetjes, soms letterlijk. Maar de overlast door deze exoot is natuurlijk allesbehalve een klein dingetje. Niet alleen voor direct omwonenden, maar ook voor passanten kan die rups voor veel overlast zorgen. Goed dus om te zien dat er actie komt. En eveneens goed ook om te signaleren dat het college met het oog op biodiversiteit rekening houdt met kwetsbare vlindersoorten. Door een curatieve methode toe te passen in gebieden waar die kwetsbare vlindersoorten voorkomen. Een paar vragen. Hoe snel kan de gemeente reageren als omwonenden overlast melden? Want als je te laat reageert, dan is het kwaad waarschijnlijk al geschied en is een nest tot volle wasdom gekomen. En met betrekking tot het gevraagde budget, het schuurt aan tegen wat mijn collega van de SGP net voorstelde. Voor die gevraagde 45.000 euro biedt de begroting geen ruimte. Het zijn nieuwe uitgaven waar geen dekking voor is. Toch vinden wij dat de voorgestelde aanpak noodzakelijk is gezien de overlast. Maar een vraag schuinstreep voorstel. Is het dan niet verstandiger om eerst een jaar die nieuwe aanpak in de praktijk te testen? Om te evalueren of die nieuwe aanpak ook daadwerkelijk effectief is. Dan heb je in beginsel nu 1 jaar budget nodig en kun je tijdig bijsturen als dat nodig zou zijn, ook in de aanpak. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Smit, Partij van de Arbeid, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Als de eikenprocessierups de naam eer aandoet, dan zijn die processies niet zo aantrekkelijk als andere processies waar toeristen op afkomen. Als de eikenprocessierups naam eer aan doet, dan gebeurt het tegendeel. En dat is zeker niet prettig. En vandaar ook dat het goed is om te lezen dat het college een uitgebreid en uitgewerkt voorstel doet. Eén vraag en één opmerking. U noemt de Woudenbergse wegen. U geeft ook aan, wij zijn niet van invloed op wat de wegen zijn waar we geen zeggenschap over hebben. Hoe kunt u beïnvloeden dat zich daar ook een goede bestrijding voordoet, zodat dat in evenwicht is en we niet vluchtgedrag van eigen processierupsen krijgen, slim als ze zijn, naar provinciale wegen en andere? Hoe kunt u dat op elkaar afstemmen? En een opmerking, dezelfde als die collega Mulder en collega Bessemins hebben aangegeven. Ons lijkt het ook daar waar dit nu voor het eerst op deze manier twee bestrijdingsvormen die u met elkaar wilt gaan combineren. Laten we inderdaad eerst aan het eind van de zomer evalueren en dan vervolgens goede maatregelen op basis van die evaluatie voor het vervolg vaststellen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Stalman, VVD, lukt dat al? Of? Nee. Er is niemand die zijn mond leeg heeft, dat is toch
even jammer. Even slikken hoor, sorry. Dank u wel, voorzitter. Het mag duidelijk zijn dat afgelopen zomer de eikenprocessierups een belangrijke bron van irritatie was. Niet alleen fysiek, uiteraard, maar ook voor veel toeristen en bouwbergers die in een zeer dichte nabijheid van deze rups hebben vertoefd. Laat helder zijn dat met dergelijke overlast er maar één manier is om dit aan te pakken en deze aanpak ligt nu voor. De kennis en kunde met betrekking tot de biodiversiteit van ongetekende raadslid is flink bijgespijkerd door dit stuk. Dit zeggen wij niet voor... Dit zeggen we niet voor niks. Ondanks alle voorzichtigheid is het mogelijk de biodiversiteit te beschadigen. Dit zal tot een minimum beperkt zijn, maar niet uit te sluiten. Vragen de gemeente dan ook om bij de uitvoering van het plan hier extra alert op te zijn. Wat we kunnen lezen in het plan, en dat schuurt eigenlijk aan tegen mijn voorgaande sprekers, dus ik kan daar heel kort in zijn, om inderdaad zeg maar de periode voor één jaar vast te stellen en dan te evalueren na de zomer, kijken wat het effect is. Om vervolgens te kijken van of je ermee moet doorgaan, CQ, misschien nog aanpassing op zou moeten doen. Een deel van de overlast, ook al door een van mijn voorgangers benoemd, valt onder het beheer van de provincie. Het is goed dat de gemeente aan de slag gaat, maar naar onze mening is het cruciaal te weten wat de provincie gaat doen en of er sprake is van samenwerking en afstemming. Derhalve komen wij tot een aantal vragen, verhelderende vragen nog. U geeft aan dat uw doel is 80% van de eikenprocessierups te verdelgen, om het zo maar even te zeggen. De overige 20%, indien correct, niet mogelijk omdat er dan sprake zou kunnen zijn van verdelging van beschermde soorten. In Woudenberg met name de eikenpage. Is dat een correcte aanname? En is het dan zo ter verduidelijking dat deze 20% daar waar mogelijk curatief wordt bestreden? Vraag 3. Is er afstemming geweest met de provincie over de aanpak van wat onder het beheer van de provincie valt? En wat zijn die mogelijke afspraken? En wat zijn dan uiteraard ook de plannen van de provincie ten aanzien van de aanpak van de eikenprocessierups? En ja, de financiële passage die heb ik reeds mijn voorgangers horen noemen en daar sluit ik mij bij aan. En dat was het in de eerste termijn.
Dank u wel. En tot slot de heer Verschaik, gemeente Belangen-Woudenberg.
Dank u wel, voorzitter. Even een heel ander onderwerp dan 10 minuten geleden. Tijdens het lezen van dit raadsvoorstel waande ik me weer even in de biologieles op school. Een belangrijk onderdeel van de biologieles destijds en de maatregel uit voorliggend voorstel is het behoud en versterken van de biodiversiteit. Daarnaast is biodiversiteit een belangrijk onderdeel van ons coalitieprogramma. We zijn dus zeer content dat het probleem van de eikenprocessierups als onderdeel van de invasieve exoten wordt aangepakt in voorliggend raadsvoorstel. Met name het gegeven om daar waar het in eerste instantie mogelijk is een preventieve methode en waar noodzakelijk een curatieve methode toe te passen spreekt ons zeer aan. Uiteraard hebben wij nog een aantal vragen over het voorstel. Hele gekke vraag misschien. Wanneer de rupsen eenmaal dood zijn als gevolg van de behandeling met nematoden, verliezen ze dan alsnog niet hun haren, zodat het probleem van overlast blijft bestaan? U schrijft dat om schade te beperken er geen preventieve methode zou mogen worden toegepast in natuurgebieden, in het veld en in Natuurnetwerk Nederland. Uit uw conclusie blijkt echter niet dat u de preventieve methode niet toepast in eerder genoemde gebieden. Graag wat meer duidelijkheid daarover. Op plaatsen waar de eikenparen binnen Woudenberg is aangetroffen, is de preventieve methode verboden en moeten we dus aan de slag met de curatieve methode. Dat is correct. U geeft aan dat de gemeente geen onderhoud doet langs de provinciale wegen. In ons geval de N224 en N226. Uit stukken die wij hebben kunnen vinden op internet, onder andere van het RIVM, blijkt dat de provincie wel een zorgplicht heeft, maar dat wij de provincie niet kunnen verplichten om de bestrijding op te pakken. Het stelt ons gerust, aan de hand van documenten van de provincie, ook uiteraard op internet, dat de provincie vanaf 2017 al de curatieve methode heeft toegepast langs de N224 en N226. Toch het verzoek aan het college om bij de provincie te informeren wat hun plannen zijn in 2019... En de genoemde wegen en vooral de fietspaden worden hier veel gebruikt. Kunt u ons hiervan een terugkoppeling toezeggen? De centjes. De financiering van de kosten. Met de door u voorgestelde financiering van de kosten kunnen wij in principe wel instemmen. Toch hebben wij een paar aanvullende vragen over de financiering. Voor de regelgeving van de invasieve exoten wordt ook verwezen naar Europese regelgeving. Er is een EU-verordening per 1-1-2015. Als wij aan de EU denken, denken we ook aan fondsen. Heeft de EU een fonds waaruit de bestrijding kan worden gefinancierd? En de laatste. Provinciale Staten van Utrecht heeft op 9 juli 2018 een motie aangenomen voor bestrijding van invasieve exoten. Provincie komt nog met een plan van aanpak. Op voorhand heeft de provincie €300.000 vrijgemaakt voor de bestrijding. Er is een lijst opgesteld met 50 invasieve exoten. Helaas, de eikenprocessierups staat daar nog niet bij. Onze vraag is of het college wil onderzoeken bij de provincie of er een financiële regeling is of komt voor bestrijding van de eikenprocessierups. Ook hiervan zien we graag een terugkoppeling. Dat was mijn bijdrage.
Dank u wel. Wilt u schorsen of kunt u meteen antwoorden? Dan heeft wethouder De Kruijf het woord.
Deze maar doen. Ja, volgens mij doet hij het wel aardig. Dank voor uw inbreng. En we hebben al elkaar al eerder gedeeld de overlast die er is van de eikenprocessierups. Ik heb ook aangegeven, en er was toen ook vragen over gesteld door de ChristenUnie, van hoe het was bij de steeg. En de klachten die er kwamen en de aanpak, toen hebben we al aangekondigd dat we gingen onderzoeken wat mogelijk was om dit preventief hiermee aan de slag te gaan. En dat voorstel ligt nu ook voor, want het is gewoon zeer vervelend. En hoe kunnen we dit intensief op een preventieve manier aanpakken? Nou, dat voorstel ligt voor wat ik al zei. U heeft er een paar vragen over. Een vraag die meerdere van u gesteld hebben, en ik weet ook hoe dat komt, want ik heb gisteren ook ben ik ook op de nieuwjaarsreceptie geweest. dat scheelt soms wel. En ja, dat maakt Woudenberg ook weer mooi wat dat betreft. Maar het is zo, en dat is ook een beetje gelijk de vraag over de 80-20% van de stalman, dat waar we de preventieve methode gaan toepassen, er zal naar verwachting 80% van de eikenprocessierupsen doodgaan. Dus dat is niet de aanname die u nam. 20% wordt niet gepakt, zoals het dan heet. Dus die slaat niet aan en zullen overleven. Het is niet aannemelijk dat er na de preventieve periode nog grote nesten zullen zijn. Als ze er wel zijn, dan pakken we die curatief aan. Dat is het vervolg dan. Maar dat betekent dus dat je nog 20% overhoudt. Het is ook niet voor niets dat er is gekozen voor een periode van 3 jaar om daarna te gaan evalueren. Want na een periode van 3 jaar, als je 1020% en je pelt het af, dan ben je ongeveer na 3 jaar heb je de meeste nesten en processierupsen heb je daarmee uitgeschakeld. Dus dat is ook de reden om 3 jaar dit traject aan te gaan. Wat ik wel, en de heer Mulder vroeg dat, en meerdere denk ik, om over een jaar wel een soort rapportage te geven van, joh, wat is de stand van zaken en wat zijn de effecten en wat betekent tot nu toe? En als we daarop onderdelen zouden moeten bijsturen, dan kunnen we dan natuurlijk daarover hebben. Maar ik stel eigenlijk wel voor om dit voorstel wel aan te nemen, omdat het anders misschien toch wel zonde zou zijn, want aangetoond is, dit is een periode of een methode die wel vaak wordt toegepast, dat na die 3 jaar dat het ook echt de preventieve werking heeft. Maar na een jaar u informeren over de stand van zaken, dat wil ik u zeker toe zeggen, want het is ook belangrijk dat de inwoners, helemaal met u eens, ook weten wat er speelt en wat de effecten eventueel zijn en wat we er nog meer aan doen. Ja, het is ook echt die rapportage, dus dat ben ik het mee eens. Maar ik raad wel af om voor 1 jaar te doen en daarna te stoppen. Dat is eventjes, ik zeg niet, u zei ook niet stoppen, maar daarna te kijken om verder te gaan. Maar ik wil dit toch wel, het is ook wel echt 3 jaar nodig, wil je het
voorzitter
preventief aanpakken.
Dan toch nog even een heel verhelderende vraag. Ik begrijp dat u stelt dat na 1 jaar gemiddeld genomen 80% van de eigen processierups bij de preventieve methode is vernietigd en na 3 jaar 100%.
De wethouder.
100% uitsluiten zullen we niet, maar het antwoord is ongeveer ja. En
vervolg daarop, op het moment dat er dan toch nog meldingen zijn, reageren we binnen een week. Dat is trouwens de vraag die het CDA stelde. Wanneer reageert u? Binnen een week naar melding zullen wij reageren. Dan gaan we dus curatief handelen. Provincie en zo is ook langs geweest. Ook vragen van meerdere partijen. De provincie heeft, hoe doet de provincie? De heer Stalman gaf aan, is er afstemming geweest met de provincie over de aanpak van het beheer wat onder de provincie valt. Daar hebben we natuurlijk meerdere van. Dat is ook een vraag die ook elders door andere partijen gesteld is. De provincie heeft in 2017 besloten een preventieve methode toe te passen op de eiken langs de N224, 226 en de N227. Ook zij zetten, gelukkig wat ons betreft, een natuurlijke vijand in. En bekende vlinderzones worden ook op een andere manier behandeld, curatief en niet preventief. Ook door de provincie. De bomen die niet preventief behandeld worden, worden dan ook daar curatief behandeld. Er is verder geen afstemming geweest met de gemeente en provincie. Wat onder wie valt, dat is reeds vastgelegd in het reguliere beheer. Dus de N2-N-wegen doet de provincie en het overige doen wij. De heer Stalman vroeg ook nog, die vroeg verder nog ook naar die evaluatie. Dat is daarmee net ook aangegeven. De heer Van Schaik, verliezen de rupsen niet alleen hun haren en hun streken? hoe zit dat? Nou, de rupsen worden gedood voordat ze hun brandhaarden ontwikkelen. Dat doen ze pas, dat is ook een stukje biologie, in de vierde tot zesde larvenstadium. Dat heb ik ook niet geweten. Timothy die is echt topdeskundige daarin en heeft dat helemaal uitgezocht. Maar dat betekent dus voordat je dat we daar geen last van hebben. En ik denk dat dat vooral de strekking van uw vraag was. Schade te beperken, natuurgebieden, daar heeft u ook vragen over gesteld. Nou, wij hebben die Excel-lijst hebben we aangegeven welke we dus preventief aanpakken en welke we curatief gaan aanpakken. En we zullen ook in de gebieden waar we dus niet mogen komen, doen we dat curatief en dan komt die melding. En als die melding er is, gaan we daar mee aan de slag. Maar we gaan er nu ook wat expliciete preventie en toezicht op houden. Dus dat doen we daarnaast ook. Bij de provincie, wat doen ze? Dat zijn de uitvoeringsplannen van 2019 voor u. Nou, die hebben wij niet, maar die kan ik voor u gaan informeren wat ze van plan zijn daar. Ik zei net al wat de afspraken zijn en dat het bij hun ligt. Maar wij zullen gaan informeren wat in 2019 de plannen daarvoor zijn. Die zal ik dan bij de ingekomen stukken aan u toe doen komen. De financiering, of daar fondsen voor zijn vanuit Europa, daar zijn voor de bestrijding geen subsidies. Er is wel vanuit de provincie, wat duidelijk staat aangegeven, een fonds om al die onderzoeken te kunnen laten doen. Daar zijn middelen voor, maar niet voor de aanpak en uitvoering zelf. Dat was de laatste vraag die u daarover stelde. Voorzitter, volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord.
Dank u wel. Heeft er nog iemand behoefte aan een tweede termijn? Meneer Mulder? Meneer Wessemin? Niet. Meneer Mulder, u heeft het woord, SGP.
Voorzitter, dank u wel. Dank. En we hadden gezien dat geëvalueerd werd na de 3 jaar, alleen omdat die preventieve methode een hele nauwkeurige planning vraagt in de maanden. Waardoor je, als je daar bovenop zit, en daarom vroeg ik de evaluatie, voorkomt dat je later, zeg maar, curatief heel veel kosten gaat maken. Maar ook natuurlijk de bewoners heel veel overlast hebben, of de bezoekers van ons mooie dorp. Ja, vinden wij het erg belangrijk om dat juist daar grip op te hebben. En dat je echt ziet van, jongens, we zitten er bovenop als gemeente. En daardoor, het loont ook nog eens. Dus dat was de bedoeling van onze fractie, om te zeggen van, nou, dat willen we juist tussentijds echt gemonitord hebben. Ik hoorde volgens mij daar een toezegging op. Fantastisch, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Wessenbinder, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Verduidelijkende vraag aan de wethouder. Dat budget. Is het expliciet zo dat de wethouder nu vooraf toestemming vraagt voor 3 jaar en 45.000 euro. Kijk, verduidelijkend van onze kant. We willen ook niet dat mensen in Woudenberg zeggen, we hebben jeuk en het komt door het CDA. Ja,
ik wel. Dat kunnen we niet oplossen. Maar
Sommige mensen, voorzitter, hebben dat ook al zonder die rups. Ja. Ik zie dat Joker er zit, ja. Ik had Wils beloofd niet te grappig te doen. Ja. Nee, kijk, wat we willen als fractie is dat er gekeken wordt, werkt die methode nou ook? Want ja, je kunt vooraf zeggen, we doen 45.000 euro en na 3 jaar ontdek je, ja, het werkte eigenlijk niet. Ja, dan hadden we eerder kunnen schakelen. Dus is het vooraf 45.000 euro vragen voor 3 jaar en mogelijk bijsturen na een jaar? Dat wil ik nog even scherp hebben van de voorzitter, van de wethouder.
Dank u wel. Wil de wethouder dat verduidelijken?
Ja, dat wil ik graag. Het is inderdaad een periode van 3 jaar dat we het aanpakken. Dan hebben we het ook het idee dat we er dan grip op hebben en dat we daarna kunnen beoordelen of we het alleen nog curatief kunnen doen. En dat de kern, de bron ook echt wel is uitgeroeid, noem ik het dan maar eventjes een beetje oneerbiedig. Het is wel zo dat we, wat ik nu ook aangeef, dat we in een jaar in ieder geval beeld hebben van wat er gebeurt. Of we daarop onderdelen moeten bijsturen. Ik vraag inderdaad aan u een budget voor 3 jaar. En het is ook wel bewezen in deze methode dat het op die manier ook werkt. Dus in die zin is dat ook de onderbouwing daarvan eigenlijk. Dat het 3 jaar is om die haard zoveel mogelijk in ieder geval weg te krijgen. En eens om het ook goed zichtbaar te maken na een jaar van wat zijn de effecten. En is het ook de verwachting dat het uitkomt wat wij met elkaar verwacht hadden. Maar wel inderdaad een budget voor 3 jaar.
Voorzitter.
Meneer Mulder, SGP.
Ik had daarbij wel gevraagd, en ik wil even kijken of dat ook de toezegging is, dat u ook kunt schakelen met de externe bedrijven, dat u ook daar die schakelmogelijkheid inbouwt, dat u het plan van aanpak met het externe bedrijf ook kunt beïnvloeden. Dat was de strekking van mijn verzoek.
De wethouder.
Ja, weet je, normaal gaan we ook altijd wel het veld in, werkt het, et cetera. Maar we maken er nu ook een rapportage van. En als we moeten bijsturen met de externe partijen, gaan we dat ook zeker doen. Dus het antwoord daarop is bevestigend.
Is dit onderwerp voldoende behandeld dat het als een hamerstuk naar de raad kan? Ik zie knikkende hoofden. Dan wordt dit agendapunt als hamerstuk naar de raad gebracht. Dank u wel. Agenda punt 10, het plan van aanpak doorontwikkeling onafhankelijke cliëntondersteuning. En dit agendapunt staat op verzoek van de SGP-fractie op de agenda. Dus ik wil voorstellen om de SGP-fractie daarin ook een inleiding te geven. En ik neem aan dat meneer Van der Doel daar graag het woord over wil voeren. Meneer Van der Doel, SGP.
Ja, voorzitter, laat op de avond, maar u zult mij niet kwalijk nemen dat ik datgene wat voorbereid is toch op een zo rustig mogelijke manier probeer in te brengen. Het mag duidelijk zijn dat het onderwerp cliëntondersteuning voor de SGP een belangrijk onderwerp is. We hebben meerdere keren in de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor dit onderwerp. En in december 2017 heeft onze fractie het onderwerp laten agenderen. Toen stonden we nog aan de voorkant van de doorontwikkeling van de cliëntondersteuning. En nu zijn we bezig met die doorontwikkeling. En dan is het goed om even terug te blikken en vooruit te kijken. En dat is de reden dat we dit onderwerp opnieuw op de agenda hebben laten zitten. In december van 2017 heeft onze fractie aan de wethouder gevraagd om in het onderzoek de volgende punten mee te nemen. Dat betreft de mogelijkheid tot een brede aanbod van partij- en cliëntondersteuning. De mogelijkheid om informele cliëntondersteuning een volwaardige positie in het aanbod te geven. Nou, op welke wijze de herkenbaarheid en vindbaarheid van het informele en formele aanbod vergroot kan worden. En de wijze van financiering van cliëntondersteuning op basis van een vastgesteld uurtarief en op basis van declaratie van uren achteraf. En ook hebben we destijds gevraagd om geïnformeerd te worden over de uitkomst van dit onderzoek met de daarbij door ons aangedragen punten. De wethouder heeft destijds toegezegd deze punten mee te nemen in het onderzoek en ons te informeren over de uitkomst daarvan. En voorzitter, om met dit laatste punt te beginnen. Het onderzoek hebben we inmiddels gehad, inclusief het plan van aanpak, en dat staat vanavond op de agenda. En daarmee zijn we geïnformeerd, daar zijn we blij om. Maar vervolgens ook goed om te kijken wat er nou terecht is gekomen van de door ons ingediende punten. En als ik dan kijk naar de stukken die voor ligt, dan constateer ik dat het aanbod is verbreed, het college in gesprek met andere partijen. En vanaf 2020 kan het aanbod, na overeenstemming, daadwerkelijk verbreed worden voor onze cliënten. En de SGP-fractie heeft de organisatie Helpende Handen doorverwezen naar het college. En we zijn ook blij dat het college in gesprek is met deze organisatie. En wij denken dat helpende handen vanwege hun identiteit voor een deel van onze Woudenbergers een rol kan spelen in het verlagen van de drempel om daadwerkelijke ondersteuning te vragen. Het tweede punt dat betreft de mogelijkheid om als cliënt informele ondersteuners te betrekken is eveneens mogelijk. Heeft een cliënt iemand in zijn netwerk met voldoende ervaring en expertise op het gebied van het sociaal domein, dan is het mooi als hij of zij zo iemand mee kan nemen in het traject. Het derde punt betreft de herkenbaarheid en vindbaarheid van het informele en formele aanbod. Er is in de stukken die voorliggen duidelijke aandacht voor de communicatie en vindbaarheid en daar kom ik zo meteen nog even op terug. Het laatste punt betrof de wijze van financiering. Voor dit jaar, voor 2019, wordt er nog gewerkt met een subsidie, als ik de stukken goed gelezen heb. En voor de toekomst hebben we nog wel vragen over de wijze van financiering. Ook daar kom ik zo nog even op terug. Voorzitter, op basis van onze ingediende punten en de wijze waarop een groot deel van deze punten is verwerkt, zijn we als fractie tevreden. Dank hiervoor aan het college. Wij waarderen dat. In de doorontwikkeling die we doormaken, willen we als SGP nog wel een paar dingen markeren en meegeven. En we hebben de goede hoop dat het college ook deze punten weer net zo positief oppakt als de punten die ik in 2017 in december heb ingebracht. En dat betreft de volgende punten. Een van de uitgangspunten gaat over de positie van de externe cliëntondersteuner. En ik citeer hierbij het uitgangspunt. Zoveel als mogelijk vervult de naaste / verwant de rol van cliëntondersteuner. Als deze niet voorhanden is, kan worden gekeken of iemand uit het bestaande sociaal netwerk of / bestaande vrijwilliger deze rol kan vervullen. Ten slotte kan een externe cliëntondersteuner ingezet worden. Dit lijkt te suggereren dat vooral eerst gekeken moet worden naar mogelijkheden in het netwerk van de cliënt en een externe cliëntondersteuner alleen als laatste optie ingezet kan worden. Als gemeente is het college wettelijk verplicht cliëntondersteuning aan te bieden. De vraag is dus of u eerst kunt verwijzen naar het netwerk. Wat de SGP-fractie betreft is de externe cliëntondersteuner niet een of de laatste optie, maar is het qua communicatie belangrijk dat zowel het eigen netwerk als de externe ondersteuner als optie worden aangeboden, zonder daarbij onderscheid te maken in volgorde. Hierin heeft de cliënt wat ons betreft de keuzevrijheid. Dit vraagt dus ook om een andere communicatie en de vraag aan het college is, kunt u hierin meegaan met de SGP-fractie? Voorzitter, tweede punt, het is waar ik zojuist al van gezegd heb dat ik daarop terug zou komen. Het is voor ons niet duidelijk voor welke wijze van bekostiging is gekozen door het college. En dit staat volgens mij nog niet in de stukken. We gaan er daarom maar van uit dat dit voor het college nog een open vraag is op dit moment. En we geven daarom graag een suggestie mee. En de SGP-fractie is voorstander van persoonsvolgende financiering. Alleen dat wat daadwerkelijk wordt afgenomen aan ondersteuning wordt betaald. Hierdoor krijgt de cliënt nog meer keuzevrijheid en daarmee verbetert ook weer de onafhankelijkheid. En een voorbeeld van persoonsvolgende financiering vinden we ook terug in de gemeentehuizen die daarmee werken. Zij doen dat voor de individuele cliëntondersteuning rondom de keukentafelgesprekken. En vooraf is een tarief en zijn er ook grenzen in tijdsbesteding afgesproken met de aanbieder per traject. En op het moment dat er meer nodig is, dan is er overleg over verlenging. En anders wordt het doorverwezen naar een maatwerkvoorziening. Dus het voorbeeld is er en wij vragen dat ook voor Woudenberg. Voorzitter, dan kom ik bij een ander punt dat betreft de communicatie, waar ik ook op terug zal komen. Communicatie over cliëntondersteuning is van belang voor de cliënt. Weet de cliënt welk aanbod er is en waarvoor de cliëntondersteuner ingezet kan worden. Dan verbetert dat uiteindelijk ook de toegang naar ondersteuning en dus uiteindelijk ook de passende zorg die geboden kan worden. En hoe gaat de gemeente nu concreet communiceren vooraf met alle bewoners over het aanbod van ondersteuning? Is voor de cliëntondersteuners zelf ook het aanbod van basisvoorzieningen bekend? Weten zij welke mogelijkheden aan zorg en ondersteuning er zijn in Woudenberg en op welke wijze wordt dat met hen gecommuniceerd? Voorzitter, wij zijn blij met een aantal punten die door onze fractie zijn aangedragen en opgepakt. Daarnaast hebben we nog een aantal vragen die we graag meegenomen willen hebben in de doorontwikkeling. We zijn daarom benieuwd naar de reactie van het college en ook hoe de andere fracties tegenover onze punten staan. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Het lijkt me wenselijk dat het college eerst antwoord op de vragen die gesteld zijn. Lukt dat meteen of wilt u... Wethouder Treep heeft het woord.
Ja, ik heb me ook met andere dingen dan alleen de woonvisie bezig gehouden in deze dagen. Ja, meneer Van der Dol, we hebben al vaker in het gremium, heeft u aandacht gevraagd voor de onafhankelijke cliëntondersteuner. En daarom is het ook niet meer dan te verwachten dat we dat op een zeker moment weer gingen doen. U heeft aandacht gevraagd voor die functie. We hebben met elkaar gezien dat het door ontwikkeling behoefte. En daar is op ingezet en daar het stuk ligt nu bij u voor. U heeft een aantal vragen. Ten eerste de positie van de onafhankelijke cliëntondersteuner. De regie ligt bij de cliënt zelf. Die mag zelf bedenken wie hem mee wil nemen, hij of zij. Dat kan ernaast zijn, dat kan een cliëntondersteuner zijn en dat kunnen ook beide zijn. Het feit is dat als er een naaste aanwezig is, die hebben ook vaak zelf een idee bij de zorgvraag. Dus daarom vinden we het prettig als er een naaste betrokken is, omdat die ook langdurig aanwezig blijft in het netwerk en daardoor ook voor een stabiele basis kan zorgen. Maar desgewenst kan altijd de onafhankelijke cliëntondersteuner ingevlogen worden, als de inwoner daarom vraagt. Zodra iemand zich meldt bij de kleine schans, want het is niet de gemeente die dit komt, het is een coöperatie. Als de cliënt zich meldt, dan krijgen ze altijd het aanbod van de onafhankelijke cliëntondersteuner. En mee heeft ook, moet ik even kijken hoe dat ook weer heet, heeft een checklist opgesteld die de inwoner van tevoren door kan nemen. Die hem ook helpt om zijn vraag van tevoren goed door te nemen en in te schatten of die behoefte heeft aan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dus de regie ligt bij de inwoner en het aanbod ligt er. Er mag altijd een onafhankelijke cliëntondersteuner
bij interruptie.
Ja, voorzitter, gelijk maar even een verhelderende vraag aan het college. In de stukken staat wel nadrukkelijk dat als eerste doorverwezen wordt naar het eigen netwerk. Maar wat ik u eigenlijk hoor zeggen is, de cliënt heeft de regie. Het aanbod moet van tevoren bekend zijn. Dus in feite, u kunt het hooguit als wens hebben, maar in de gesprekken wordt het aanbod wordt neergezet. En dat betekent dus dat de cliënt niet het gevoel krijgt van, oh, die externe ondersteuning, dat is echt een uiterste optie. Ik moet eerst kijken in mijn eigen netwerk. Nee, als die mogelijkheid zich voordoet dat hij direct die professionele ondersteuner wil inschakelen, dan kan dat. En graag hoor ik dat of dat klopt.
Ja, dat is zeker weten. Want de inzet van de cliëntondersteuner is een investering in het voortraject en kan ervoor zorgen dat dan op een efficiënte manier zorg wordt verleend. En dat is uiteindelijk, ik zal niet zeggen waarvoor we in het leven zijn, maar dat is wel waar we op zoek zijn voor onze inwoners. Dan de wijze van bekostiging. Het is op dit moment onduidelijk.
Mevrouw van der Graaf, Partij van de Arbeid GroenLinks, bij interruptie.
Ik had ook iets zeg maar voorbereid, juist als het gaat om dat die onafhankelijke cliënt ondersteunen, dat die niet verdrongen moet worden door dat informele netwerk. Nou, dat heeft meneer Van den Dol zo netjes gedaan dat ik dacht, ik laat het erbij. Maar als ik uw woorden nu hoor, wat ik eigenlijk heel, wat mij heel erg gerust stelt, dan denk ik, is het dan niet nodig om die textuele aanpassing te doen? Want hetzelfde stuk als wat meneer voorlas, heb ik hier ook voor me. Er staat echt letterlijk, zoveel als mogelijk vervult die naaste de rol van cliëntondersteuner. Als deze niet voorhanden is, kan worden gekeken of iemand uit het bestaande sociale netwerk, een bestaande vrijwilliger, deze rol kan vervullen. Ten slotte kan een externe cliëntondersteuner ingezet worden. Deze tekst, hoe we hem lezen, geeft heel duidelijk een andere volgorde aan. Moeten we dan niet hetgene wat u zegt textueel aanpassen?
Volgens mij sluit het één. Pardon. Sluit het elkaar niet uit. Het is altijd wenselijk dat er iemand uit het eigen sociale netwerk aanwezig is. Omdat het iemand is die langdurig aanwezig is en blijft. En die altijd terug kan komen met de cliënt samen van dit hebben we afgesproken en dit is de vraag die je voorgelegd hebt. Daarom is er altijd de vraag of iemand uit het netwerk aanwezig kan zijn.
Voorzitter.
Mevrouw van der Graaf.
Helder, en dat had ik ook helemaal goed van u begrepen, dat heeft u heel helder uitgelegd. Alleen de tekst ademt niet hetgene wat u zo helder uitlegt. En dat is eigenlijk mijn vraag, kan dat dan aangepast worden?
Wethouder Treep.
Ja, dit is een college uitvoeringsprogramma. De tekst zoals ik hem aan u meegeef, dat is zoals die uitgevoerd wordt. Dit is ook, u hoeft ook niks vast te stellen, er hoeft ook niks geamendeerd te worden. Dit is gebruik zoals het bij de kleine schans op dit moment gaat en zoals het de bedoeling is.
Ja, voorzitter, dan toch nog even een aanvullende vraag hierop.
Meneer Van der Doel, SGP, de laatste keer.
Ik begrijp, u heeft het duidelijk beantwoord. En naar mijn idee, inderdaad ook naar tevredenheid. Waar het echter om gaat, is wel dat op het moment dat dit intern, het zij bij de ambtenaren of bij de coöperatie, zeg maar, gebruikt wordt als leesstuk of als, zoals het nu geformuleerd is, dan zou je nog wel, zeg maar wel een stukje de suggestie kunnen wekken dat het nog steeds aan het einde van die, aan het einde van die rit staat. Dus mijn voorstel zou zijn, het is een kleine moeite om dat ook gewoon om het intern ook goed te borgen, zeker ook met wisselingen eventueel. Laten we die volgorde daar geen onderscheid in maken, maar zet het gewoon naast elkaar. Dan voorkomt u daarmee in ieder geval het probleem.
Wethouder Treep.
Ik moet even later op de avond mijn gedachten goed formuleren. Zoals ik het aan u verwoord heb, zo is het de bedoeling. En ik ga het even mee terugnemen om te kijken of daar licht tussen zit. En dan overleg ik ook even met de kleine schans of daar onduidelijkheid bestaat. En als dat zo is, dan passen we de tekst intern aan. Dan ga ik nu graag verder met de wijze van bekostiging. Daar heeft u ook vragen over. Op dit moment hebben wij met mee een subsidierelatie. En er wordt naar rato verrekend wat de uren die ingezet zijn. En op dit moment wordt onderzocht. We gaan natuurlijk toe naar meerdere aanbieders. En dan gaan we kijken wat de meest passende manier is van bekostiging. Als er bij meerdere leveranciers sprake van is. Dan had u nog een vraag over de communicatie. En dat was mij even niet helder. Of uw vraag gaat over de communicatie in zijn algemeenheid. Want in het eerste kwartaal wordt er dus een communicatieplan geschreven om te kijken hoe de onafhankelijke cliëntenondersteuner beter onder de aandacht kunnen brengen. Was dat uw vraag?
Meneer Van der Doel, SGP.
Voorzitter, mijn vraag is eigenlijk heel concreet. Dat communicatieplan, dat heb ik inderdaad ook gelezen. Dus dat er wat gaat gebeuren is duidelijk. En mijn vraag is van, hoe gaat u concreet ervoor zorgen dat bewoners, inwoners van tevoren, eigenlijk al voordat ze wijze van spreken die hulpvraag hebben, weten wat het aanbod is in Woudenberg?
Ja, dank u wel. Ja, dat moet natuurlijk in het communicatieplan duidelijk worden. Wat al wel helder is, is dat bij het eerste contactmoment de cliënt de mogelijkheid onder de aandacht gebracht wordt van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Maar wat u aanraakt is een interessantere. U wilt dat in zijn algemeenheid de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner beter wordt. En ik denk dat dat ook een streven is waar we met elkaar in vinden. Daar gaan we zeker op inzetten. Mijn ervaring is wel dat op het moment dat mensen geen zorg nodig hebben, en gelukkig is het bij een hele hoop mensen niet zo, dat publiciteit niet helemaal in vruchtbare aarde zal landen. En pas op het moment dat mensen hulp nodig hebben of er kennis van hebben, dan krijgen ze iets meer bekendheid. Maar dat neemt niet weg dat we het zeker gaan proberen, want we zien er ook zeker de meerwaarde van in. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die over dit onderwerp wat willen zeggen? Het CDA. Meneer Hardeman, CDA.
In onze fractie hebben wij met name gesproken bij dit onderwerp over die onafhankelijkheid. Een aantal reacties, opgehaalde reacties, gaan daar ook over. Blijven toch wel een beetje moeite hebben met het feit dat mee onderdeel is binnen de coöperatie en volgens ook een onafhankelijke cliëntondersteuner levert. Maar goed, ik heb uw reactie gehoord. Ik ben wel wat meer gerustgesteld. U gaf het al aan. Het is een collegebevoegdheid, dus in die zin wordt het als fractie ook wat lastiger om daar heel erg invloed op uit te oefenen. Maar ik wil het wel meegeven. Dank u wel.
Dank u wel. Wil de wethouder nog reageren? Wethouder Treep.
Ja, ik wilde wel graag op reageren. Want alhoewel mee lid is van de algemene ledenvergadering van de coöperatie, is mee maakt geen onderdeel uit van het sociaal team. Zij leveren zelf ook geen zorg. Dus in die zin is het op een ander niveau, op uitvoeringsniveau en op abstract beleidsniveau. Dus in die zin is de onafhankelijkheid van mee echt wel gewaarborgd. Van de onafhankelijke cliëntondersteuner gewaarborgd.
Is dit onderwerp voldoende behandeld? Meneer Van der Doel van de SGP, de laatste reactie.
Ja, voorzitter, graag nog even inderdaad een afsluitende reactie van onze kant. Wij hebben 4 punten meegegeven. Als het gaat over de positie van de externe cliëntondersteuner, dan hebben we daar voldoende over gezegd. Over de wijze van bekostiging. U gaat op zoek naar de meest passende manier en ik wil gewoon benadrukken. Die persoonsvolgende financiering lijkt ons een hele goede optie. En zeker ook met het oog op het punt wat de heer Hardeman zojuist aandraagde over onafhankelijkheid. Het vergroot daarmee de keuzevrijheid omdat dan ook de regie als het gaat om financiën en keuzes volledig bij de cliënt ligt. En dat lijkt ons een uitstekend uitgangspunt. Wat betreft ons ander punt over communicatie. Nou, ook daarvan heb ik nog een voorbeeld gevonden uit Eindhoven, waarin alle organisaties die cliëntondersteuning leveren een prachtig gezamenlijke, overzichtelijke, informatieve folder gemaakt hebben. Wat het is, wanneer je het gebruik van kunt maken. Alle organisaties staan vermeld, zowel informeel als formeel. Nou ja, op het moment dat aan de voorkant goed gecommuniceerd wordt, dan weet de inwoner in ieder geval waar hij terecht kan voor die cliënt, onafhankelijke cliëntondersteuning. Voorzitter, tot zover onze reactie en dank ook voor de beantwoording. En we zien graag uit naar een positief vervolg van deze doorontwikkeling.
Dank u wel. Tot zover dan agenda punt 10. Dan gaan we door met agenda punt 11. Maatregelen, zorgkosten, sociaal domein. En dit agendapunt is op verzoek van CDA, SGP, Partij van de Arbeid, GroenLinks-fractie op de agenda gezet. En in die volgorde wil ik u graag de mogelijkheid geven om uw toelichting te geven. Dus meneer Hardeman van het CDA, aan u het woord. 1 minuut. Stoelendans. Meneer Hardeman, CDA, nu het woord.
Dank u wel, voorzitter. In de begroting heeft het college al aangegeven een pakket aan bezuinigingen voor te leggen binnen het sociaal domein. Deze bezuinigingen zouden geen impact hebben op de kwaliteit van de zorg. In het voorliggende plan van aanpak wordt dit verder uitgewerkt. Dank hiervoor. Allereerst een vraag over pagina 5, waar staat dat er een aantal werkateliers zijn gevormd. Binnen het atelier statushouders geeft u aan dat u, door het samenwerken met moskeeën, de statushouders op een laagdrempelige wijze kunt ondersteunen. Onze vraag hierbij is, op welke wijze ziet u die ondersteuning of hoe vult u die dan in? Is er zicht op welke moskeeën door Woudenbergse mensen bezocht worden? En het is goed dat de imam die verantwoordelijk is voor Woudenberg intensief betrokken wordt, maar hoe realistisch is dit? Binnen het atelier Alternatieven voor Ambulante Zorg geeft u aan dagbesteding dichtbij te organiseren. Onze vraag is of dit al inmiddels gestart is en wat zijn uw ervaringen en komen er daadwerkelijk aanvragen binnen. En bij atelier dagbesteding dichtbij huis lijkt het erop dat het alternatief, wat nu wordt geboden door Garim en Moriahoeven, moet zijn dat dit volledig met vrijwilligers moet gaan draaien. Dat zou natuurlijk heel positief zijn als dit mogelijk is, maar we merken nu al dat steeds groter wordend tekort aan vrijwilligers op bijvoorbeeld vervoersdiensten. Dit zien wij als CDA als zorgpunt. Hoe stelt u zich dit voor? Op welke manier gaat u die vrijwilligers werven? En hoe garandeert u dat de kwaliteit geborgd blijft? In de tabel op pagina 8 en 9 geeft u een heldere uiteenzetting van de mogelijke risico's. Veel risico's staan in het geel aangemerkt, waarbij er dus twijfel is of dit gerealiseerd kan worden. Kunt u overal aangeven wat uw inschatting is met betrekking tot de haalbaarheid van deze bezuiniging binnen het gestelde termijn? En kijkend naar de voorgestelde besparingen, dan denkt u een forse besparing te realiseren door preventie. Preventie door jongeren met psychische problemen eerder te signaleren. En preventie door gezinnen te ontzorgen bij beginnende problemen. En ook bijvoorbeeld door het beïnvloeden van maatschappelijke tendensen en opvattingen. En zo worden er diverse preventiemaatregelen en samenwerkingen genoemd. U denkt een besparing te realiseren van €33.000 in 2019, oplopend naar €133.000 in 2022. Het CDA heeft hierbij de volgende vragen. Waarop zijn deze forse bedragen gebaseerd? Hoe denkt u deze uitvoeringsmaatregelen te realiseren? En op basis waarvan Denkt het college dat, het effect hiervan in totaal 133.000 euro zal opleveren? De grootste besparing verwacht u door middel van regionale afspraken. Bijvoorbeeld door het besparen op de inkoop van de zorg. En onze vraag hierbij is in hoeverre we hier als gemeente invloed op hebben, aangezien dit toch een regionale beslissing is. Tot zover onze vragen en opmerkingen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan meneer Van der Doel, de SGP.
Voorzitter, dank u wel. De SGP-fractie heeft dit onderwerp samen met de andere partijen op de agenda van de commissie gezet. We willen hier graag van gedachten overwisselen met de fracties en het college. Er zijn allerlei maatregelen opgesteld om te komen tot kostenbesparing. En hiervoor zijn projectgroepen ingesteld en die leggen dan weer verantwoording af aan de stuurgroep. Nou, het eerste gevoel wat dit stuk oplevert is er een van nog meer inzet van overheid. Maar de hoop is uiteraard dat al deze overlegvormen maatregelen opleveren die daadwerkelijk opleveren wat er verwacht wordt. En de belangrijkste vraag bij deze maatregels zorggebruik is voor ons of de kwaliteit van het te leveren zorg geborgd blijft bij het nemen van die maatregelen. En deze vraag komt bij ons op doordat we in de maatregelen terugvinden dat er gekeken wordt naar alternatieve manieren voor ambulante zorg, alternatieve respijtzorg, alternatieven voor professionele begeleiding, waar tussen haakjes bij staat informele zorg. En de vraag daarbij is wanneer we deze alternatieven inzetten en daarbij dus ook informele zorg als alternatief van professionele begeleiding, kan het college ons dan garanderen dat de kwaliteit van de zorg geborgd blijft? Een belangrijk aspect van die kwaliteit is wat de SGP-fractie betreft de keuzevrijheid voor identiteitsgebonden zorg. Daarom als tweede vraag, in hoeverre hebben cliënten nog de ruimte om vanuit keuzevrijheid te kiezen voor identiteitsgebonden zorg? En concreet gemaakt, wanneer een cliënt voor zijn of haar dagbesteding gedwongen wordt om voor de dichtstbijzijnde voorziening te kiezen, bijvoorbeeld zo'n alternatief, in hoeverre is er dan de mogelijkheid dat de cliënt beroep doet op keuzevrijheid, in dit geval vanuit zijn of haar levensbeschouwelijke overtuiging, en daarmee dus niet voor de dichtstbijzijnde en misschien dus ook wel de goedkoopste voorziening hoeft te kiezen? Kan het college die keuzevrijheid blijven garanderen, ook met na deze te nemen maatregels? Dan nog een aantal technische vragen waarbij ik er twee in ieder geval vast oversla, want die heeft het CDA zojuist gesteld. Dat betreft die vraag over de imam en het realistische daarvan. En ook de financiën, waarop zijn ze gebaseerd en hoe denkt u het te realiseren? Nou goed, die horen we zo meteen het antwoord op. Het maatregel 3.1.7 betreft de krachtige inzet van het netwerk bij ondersteuningsvragen. En als ik dan verder doorlees, dan lijkt het een ander stukje tekst te staan dan in de inhoudsopgave bedoeld is. Maar dat weet ik niet. Wat mij wel triggert is dat voor het netwerk aan basisvoorzieningen, als we het over netwerk hebben, dan is er een netwerkregisseur aangesteld. En wat heeft de regisseur inmiddels gedaan en wat gaat deze doen? Is alle aanbod dat door maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, kerken, wat aan zorg geboden wordt, inmiddels in kaart gebracht? En met betrekking tot deze vraag, in hoeverre is de sociale kaart inmiddels gevuld en wordt deze ook gebruikt voor Woudenberg? Een andere technische vraag dat betreft maatregel 1.1.1. Daarin staat om samen met verwijzers, zoals huisartsen bijvoorbeeld, te sturen op inzet van maatwerkvoorzieningen. Vanuit met elkaar vastgestelde gewenste bewegingen. En ik zou toch graag concreet nog willen horen welke vastgestelde gewenste bewegingen betreffen dit. Een ander punt, een technische vraag over de samenwerking van huisarts en onderwijs. Daarin wordt gesteld dat iedere kind passende ondersteuning op school en thuis moet krijgen. En mijn vraag is, wat wordt dan bedoeld met passende ondersteuning op school? Is dat een passende school die de ondersteuning kan bieden? Of moet iedere school in Woudenberg passende ondersteuning kunnen bieden voor ieder kind? Daar zit verschil in en ik hoor graag wat het is. Voorzitter, onze fractie heeft ook aangegeven de cliëntervaringsonderzoek te betrekken bij dit stuk. Er is één punt dat opvalt en dat we graag naar voren willen brengen. Uit de evaluatie onder jeugdhulp blijkt dat de snelheid waarmee cliënten geholpen worden is verlaagd van 65% naar 54%. We zaten met 65% op het landelijk gemiddelde, maar duiken daar nu behoorlijk onder. En wat de SP-fractie betreft is dit maatregel 1 als het gaat om transformatie. Hoe langer gewacht wordt met hulpverlening, hoe complexer de situatie kan worden en hoe intensiever en duurder dus de hulpverlening. En wat ons verbaast is dat we hierover niets teruglezen in de reactie van de coöperatie op deze evaluatie. En welke maatregel gaat het college treffen om deze snelheid in geboden hulp te vergroten? Voorzitter, tot zover onze eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. En tot slot is het woord aan mevrouw Van der Graaf van Partij van de Arbeid GroenLinks-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Zoals PvdA GroenLinks eerder heeft gezegd in dit huis, het is een nobel streven van het college om bij het terugdringen van de grote tekorten in het sociaal domein tot in het maximale te proberen de toegang en kwaliteit van de zorg niet aan te tasten. Toch hebben wij hier zorgen over en in dat verband een aantal vragen. In de bijlage bij het plan van aanpak, maatregelen beheersen zorgkosten Woudenberg, wordt onder andere gesproken over regionale maatregelen. Daarvan worden de financiële effecten verwacht in 2020. Wethouder, hoe zeker bent u in dit verband van de financiële opbrengsten en op welke wijze wordt dit gemonitord? Over de kwaliteit en toegang. De financiële effecten van de maatregelen beheersen zorgkosten Woudenberg kunnen worden gemonitord aan de hand van inkomsten en uitgaven. Dat is lastiger voor het meten van de kwaliteit en toegang. Een vraag aan de wethouder. Op welke wijze gaat u meten in hoeverre de kwaliteit en toegang mogelijk onder druk komen te staan naar aanleiding van de ingevoerde en de nog in te voeren beheersmaatregelen? Een tweede vraag in dit verband. Hoe worden de cliëntervaringsonderzoeken gebruikt om dit te meten? De onderzoeksuitkomsten van het meest recente cliëntonderzoek jeugd was op een aantal punten niet positief. In hoeverre kan dit in verband worden gebracht met de nieuw ingeslagen weg van de coöperatie en het nieuwe werken van het sociaal team? Dan een laatste iets over het proces. De Raad zal over de voortgang van de beheersmaatregelen worden geïnformeerd middels voortgangsrapportages en een informatieavond. PvdA GroenLinks vindt dit onderwerp dermate belangrijk en wil maximaal kunnen bijsturen. Daarom de volgende twee vragen aan de wethouder. Waarom wordt dit niet meegenomen in de zomernota? Deze nota gaat immers over de financiële effecten op de begroting van 2019. Zo kan eventueel worden bijgestuurd. Laatste vraag. Waarom wordt het ook niet meegenomen in de kadernota? Daar kunnen de meerjareneffecten worden bijgesteld. Dank u wel.
Dank u wel. Kan de wethouder meteen antwoorden of heeft u behoefte aan een schorsing? Nou, gezien het tijdstip stel ik voor dat ik ga beginnen met de beantwoording. Maar dit zijn vrij technische dingen ook. Laat op de avond gaat mevrouw Bomhoff desgewenst mij aanvullen. Zullen we het zo maar afspreken? Want het is nacht geworden inmiddels inderdaad. Heb jij behoefte aan schorsen? Ja? Nee, ik hoor dat we toch heel even schorsen. Moment.
Hoe lang denkt u nodig te hebben?
5 minuten.
Dan zijn we om 5:30 weer bij u terug.